De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goed dat je luistert naar een nieuwe Pantelitsch podcast. En voordat we beginnen wil ik je heel even vragen te stemmen op de EFSA Afkikken Daily, waar ik ook in zit. Wij zijn genomineerd bij de laatste 5 voor de Gouden Radioring in de categorie podcast. En ik als Ajax-ziet weet wat winnen is, maar mijn collega's daar die zijn voor Feyenoord, Go Ahead Eagles en een hoop andere clubs. En die weten absoluut niet wat het is om prijzen te pakken. Nou ja, nu voelt dat heel lekker, dat weten wij allemaal. Dus stem nou even op die EFSA Afkikken Daily en zorg dat wij die radioring naar Amsterdam brengen. Dankjewel en veel luisterplezier.
For me, they can have just lot of goals, lot of fun and some other things.
5-0 wordt het in Amsterdam en nu. Nu is de 36e landstitel binnen.
Kluivert, ja! Kluivert, Edo!
Ja! 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 Nu moet Real de 100 maken!
Dinsdag 24 januari, tijd voor een nieuwe Pantelitsch podcast. Deze week met Resly Stewart. Weer heeft Ajax niet gewonnen, Res. Welkom.
Dankjewel.
Hoe zit jij in de Ajax-sferen?
Je hoort dat ik moet lang nadenken.
Ja.
In voor- en tegenspoed, laat ik daarmee beginnen. Dus ook nu. Want dit is wel tegenspoed, toch? Dat kan ik wel.
Zeker.
Toch zeggen?
Dit is heel erg tegenspoed. Volgens mij is punten gemiddeld onder Alfred Schreuder slechter als dat onder Jan Wouters.
Ja, ja.
Dus dat zegt wel genoeg.
Precies. Dus het gaat niet zo goed met mij. Je gaat met een gek gevoel elke keer weer naar wedstrijden in de arena. In de arena heb ik het over. Hè? En dat vind ik best bijzonder. Waar moet je beginnen, joh? Weet je, als je die wedstrijd ook tegen Twente zag in de arena.
Ja.
Als je nu Feyenoord dit weekend hebt gezien. Tja. Het was echt slecht. Het was echt van een slecht niveau. En we gaan het niet over andere wedstrijden hebben. Maar daarna switch ik even naar Arsenal. Niet even. Mm-hmm. Ga ik ervoor zitten hoor. Arsenal, Manchester United.
Nou ja, bizar.
En ik weet dat dat verschil is groot. Ook in budgetten en zo. Maar dan denk je terug van... Weet je, ook al hebben we... Het was gewoon echt verschrikkelijk om naar te kijken, vond ik. Het was gewoon niet mooi, niet leuk.
Nee.
En dan ook nog... Als je de trainer van Ajax hoort zeggen... Dat hij het wel goed... vond gaan bij de tweede helft, zei hij? Ja. Of toch de tweede helft?
Ja, en hij had wel geconcludeerd dat de eerste helft was Feyenoord ietsjes beter. Dat had hij ook gezien, maar er zat een stijgende lijn.
Ik weet niet, man. Als je als trainer van Ajax, dat mag je dat niet eens in de mond nemen, stijgende lijn. Als je dit spel vertoont als Ajax zijnde, al wekenlang, dan mag je niet geen stijgende lijn zeggen als het dit spel heeft.
Nee, Bart Sanders zei het juist. Die zegt van, Alfred Schreuder doet wel eens alsof wij allemaal de wedstrijden niet zien. En gaat ons dan na de tijd iets heel anders vertellen dan wat de wedstrijd is geweest. Om ons iets anders wijs te maken. Zo voelt het wel eens.
Ja.
Maar goed, goed dat jij er bent. Vorige week vertelde ik in de podcast dat Kevin er een tijdje niet is. Omdat zijn moeder op overlijden ligt. Hoop, lieve berichten. Ik moest even van hem zeggen dat hij dat heel erg waardeert. En dat hij dat fijn vindt. Dus,
maar ik kwam er wel een keer mee. Of meerdere keer in het leven. En dan realiseer je ook wat ook belangrijk is.
Nou ja, je moeder gaat maar één keer.
Ja, nee, ik heb het meer over dierbaren die, of die je verliest of heel erg ziek worden. Ja,
ja, ik ben dus nog dusdanig jong, even aftikken, dat ik alleen... Ik heb één keer een oma verloren en één keer een opa. Maar die zijn op een gegeven moment wel... Kijk, het blijft triest. Maar die zijn op een leeftijd dat het tijd is om te gaan. Het lijkt me nog veel moeilijker als je een van je beide ouders verliest. Maar sterkte aan jou, Kev. Hij zal niet anders willen dan dat we het over Ajax hebben. Hè, want hij praat alleen maar over Ajax.
Ja, klopt.
Eigenlijk kan je nooit met hem over iets anders praten. Dat is ook zo mooi aan hem. Gisteren Feyenoord Ajax. Met welk gevoel ging je erin? Dus van tevoren.
Heel eerlijk. Mensen zullen misschien haat hiervoor, maar ik dacht echt dat we zouden verliezen. Als er een wedstrijd...
Veel meer mensen dat hadden.
Ja, maar er zijn toch altijd, wij zijn wel Ajax-ieden en we vinden van wat voor Ajax-ied ben je als je zegt dat Ajax gaat verliezen. Alleen, van de vele wedstrijden die Ajax speelde tegen Feyenoord in de Kuip, was dit echt dat Feyenoord echt ons kon pakken.
Zeker, zij waren favoriet voor het eerst. Werden ze ook onrustig van.
Ze hebben het echt laten liggen, vind ik.
Heb jij ook Feyenoord vrienden? Want ik bijvoorbeeld wel. En die zaten dan op maandag, waren ze een beetje grote jongen. En kom maar en winnen en bla bla bla. En naarmate de week vorderde, zag je bij hun, maar ook op social media en zo, zag je de tendens een beetje keren. Want ze wisten niet per se wat ze met de favoriete rol moesten. Moet zeggen, ik had vlak voor de wedstrijd, dan heb je toch... Ik had dan wel van dat oud-Amsterdamse vertrouwen, Brani, eigenlijk nergens op gebaseerd. Maar ik dacht toch van, misschien is dit de ommekeer. Was het niet, hè?
Nee, nee. Ik heb trouwens geen Rotterdamse vrienden of jongens uit Rotterdam. Ja, ik heb wel familie. Dus we zitten in een groepsapp met familie en dan wensen we elkaar succes. Dat.
Heb je ook zo'n ongeschreven regel dat wie er ook wint, dat je in elk geval gewoon je mond tegen elkaar houdt? Of is het dan gewoon alleen maar grapjes over en weer maken?
Ik moet zeggen, deze wedstrijd was het heel stil. Maar ik ben wel van gewoon... Ja, we winnen vaak. Dus ja, daar ben ik wel even aanwezig in de groepsapp.
Ja, maar dan heb je die 6-2 toen ook extra gevoeld. Bij mij is het dan ook gewoon stil.
Ja,
we respecteren zeg maar elkaars...
Ja, maar zij zijn niet echt zo. Nee, in dit geval. Nee.
Oké.
Okay. Nee.
Nou ja, weinig vertrouwen bij jou dus. Maar uiteindelijk komen die gasten het veld op. In een opstelling, Alvarez centraal, Kudus toch weer in de punt. Want Brobby... Nou ja, je mag het bijna niet zeggen van Kevin, maar niet goed.
Nee.
Zie jij ook?
Nee.
Ik blijf me verbazen en ik heb dit echt de afgelopen week. Ik zeg het op kantoor, ik zeg het in de camera, ik zeg het buiten de camera om. Jij bent de enige die heel vroeg over Bessie zei dat hij niet kon voetballen.
Ja.
Toen had hij nog een hoge passing nauwkeurigheid tegen Sparta, volgens mij was dat.
Ja, maar...
Toen zei je van, het is echt een houten klaas, er gaat nog problemen.
Ja, maar jullie kijken volgens mij een beetje... We kijken allemaal verschillende voetballers, maar ik denk dat... Je moet op een bepaalde manier kijken naar dat soort spelers. En het Ajax-systeem vraagt een bepaald type speler. En dat is helemaal geen hogere wiskunde. Iedereen weet dat je goed moet kunnen meevoetballen. En het meevoetballen zit hem echt in de kleine dingen. In hoe je loopt. Hoe je aanneemt.
Ja.
Hoe de bal in de loop meegaat. Hoe jij een bal inspeelt en een linie overslaat. Hoe jij een andere speler, dus een medespeler, in de loop aanspeelt. Hoe jij vrij loopt. Hoe jij slim doordekt. Dat soort dingen. Dat is cruciaal. Zeker met al die ruimtes in je rug bij Ajax. En ik zag heel vroeg dat hij dat niet had.
Ja.
Ja.
En gisteren ook
weer. Ik
vind
het ook wel een beetje zielig, hè. Want ik denk... Weet je wat het is? Ik zei het ook tegen een vriend van mij. Ik denk dat als Bessie bij Everton bijvoorbeeld achterin speelt...
Sowieso.
Is hij gewoon publiekslieveling.
Sowieso.
Alleen... Het is geen match met Ajax vanwege de speelstijl.
Heb je nog het idee dat hij, want dat heb ik wel, van als hij centraal speelt naast een hele goede voetballende verdediger. Dus hè, Timber kan heel goed indribbelen, maar is niet echt een passer.
Mm-hmm.
Dat hij in een complementair duo zou het centraal achterin nog kunnen. Maar als back?
Ja, maar dan ga jij dus uit van het idee dat hij moet spelen.
Met deze investering.
Ja, oké, maar dat snap ik. Dus investering, hij moet spelen, et cetera, et cetera. Maar wat nou als we even losgaan van die investering en gewoon puur kijken op voetbalkwaliteiten? Eigenlijk zou je dan gewoon zeggen, hij moet gewoon op de bank plaatsnemen. Eigenlijk zou je zeggen dat Sanchez op de bank moet plaatsnemen.
Ja, Sanchez sowieso, die kan helemaal niks.
Toch?
Toch, die is nog wel van een ander niveau. Die is slecht.
Ben ik niet mee eens. Als jij ziet dat Sanchez ballen over 5 meter niet kan aanspelen.
Nee.
Tegen Feyenoord heeft hij een paar ballen gekregen. Gewoon in zijn voet. Waarvan je dacht, nou, dat gaat niet snel genoeg, de handeling. En dat ging niet snel genoeg.
Nee, maar Sanchez, ik bedoel, Sanchez is 3 keer slechter dan Bessie, hè?
Oh, sorry. Dus,
Vind Sanchez, die kan echt niks.
Nee, oké, sorry.
Die moet gewoon, die is het Ajax-shirt niet waard.
Nee, dat begreep ik
kunnen
niet
scouten.
Ja, helemaal mee eens.
Ik dacht dat jij Bessie nog na Sanchez...
Niet. Nee, want Bessie heeft nog wel een drive.
Bessie heeft een drive, heeft een goede voorzet.
Nog een aardige voorzet. Dus dat, laten we wel wezen. Is een sterke
verdedigend,
jongen.
Verdedigend, prima.
Ja, dus we moeten niet doen alsof het een slechte voetballer is. Kijk, Bessie vind ik geen match met Ajax. Sanchez vind ik gewoon echt geen goede voetballer.
Nee.
Dat is meer het verschil daarin.
Hey, gisteren hebben we dan in de wedstrijd...
En Taylor zeg, ik weet niet man. Ik
ben het ermee eens. Taylor in de wedstrijd editie wel... hebben we ook Taylor.
Kom op man, hij moet nu wel echt...
Waar stoor jij aan?
Dat je nu als Taylor zijnde... Hij heeft best wel lang op de bank gezeten bij Ajax.
Heel lang.
Toen heeft zijn zaakwaarnemer zelfs even gesprekjes aangaan. Hij zelf ook, van hey, wat gaat er gebeuren? Ik wil spelen, ik ga niet weg. Hè? Dat gesprek heeft hij gehad. Ik ga niet weg, ik ga het bij Ajax maken. Nu mag je... Nu heb je de ruimte, nu heb je de tijd om te spelen. Laat het zien, man. Laat het zien. Ik vind nog iets te veel... Soms denk ik dat hij alleen maar bezig is met zeik of zo. Ga voetballen.
Ja, gisteren een hele domme, gele kaart in het begin van de wedstrijd. Hij speelde op 6, is misschien niet helemaal zijn positie. Vulde het ook absoluut niet goed in. Was aan het zwemmen. Ja. Het hele middenveld was er sowieso niet echt. Het waren twee blokken.
Eigenlijk speelde hij zonder Berghuis. Berghuis was echt... Daar gaan we het later over hebben. Maar die speelde geen wedstrijd. Berghuis heb ik nog nooit zo bang gezien.
Maar ik moet wel zeggen, los van dat Berghuis niet goed speelde... vorige week tegen FC Twente vond ik ook al dat er weinig een middenveld is. En daarom vond ik het zo bijzonder gisteren bijna... dat hij koos voor de strijd op het middenveld. Dat was de wedstrijd. Ze wilden toch opbouwen en zo. Ik had voor de lange bal gekozen.
Ja, maar die wedstrijd speelde Berghuis niet, hè, tegen Twente.
Nee, dat is waar, maar gewoon... ziek.
En nu speelde hij wel. Dus je verwacht dat je meer voetbal in het elftal brengt.
Ja, daarmee probeer ik wel te zeggen van... tactisch zijn het ook twee eilandjes of zo. Lijkt het niet te staan. Het is, want wij kunnen wel zeggen... Bessie kan niet voetballen, Sanchez kan niet voetballen. En dat is ook zo. Maar als zij de bal hebben en geen middenvelder komt hem halen... geen middenvelder biedt zich aan... Hè, daar heb ik me nog steeds... daar heb ik het me meest aan geïrriteerd. Want je weet dat Bessie niet kan voetballen. Je weet dat Sanchez niet kan voetballen. Ja, dan moet je als wel goed voetballende jongens... Tadic, Berghuis, Klaassen, Taylor... Moet je dat oppakken.
Maar speelde Tadic
echt
goed?
Niet. Nee.
Nee, precies.
Nee, en de eerste helft
Berghuis,
is slecht.
Even terugkomend... Die heeft alleen maar balletjes teruggespeeld. Balletjes breed. Maar die heeft niet een bal buitenkant voet. Maar die was niet de Berghuis die in de bal kwam, wegliep. Gaten opende voor zijn medespelers. Dat was het hem niet. Nee. Dat was hem echt niet, deze wedstrijd.
Maar dat kan, hè? Ik bedoel, met alle omstandigheden gaan we het zo meteen nog even uitgebreid
dus
over.
Dus daarom
hebben.
Echt gewoon de nuance ook daarin. Maar gewoon, we geven nu aan wat de balans was op dit moment, deze wedstrijd op het middenveld. Dan heb je heel veel spelers die afwezig waren.
Ja, zeker.
En dan wordt het heel zwaar.
En Klaassen wil wel, maar... kan dan soms
niet per se die extra
kwaliteit. Wel de drive, maar niet de extra kwaliteit. Kan prima mee in een goed draaiend elftal, maar neemt het niet bij de hand.
Niet de extra kwaliteit om even in zijn eentje een wedstrijd om te gooien. Nee.
Concessao, matige wedstrijd.
Ja, die linksback had hem wel in zijn zak, hè?
Ja.
Ja.
Ja, Hartman.
Wat is hij Nederlands?
Wat Hartman? Ja. Jazeker.
Ik dacht dat hij komt uit Zuid-Amerika ergens.
Ja, dat is...
toch?
Ja,
een slager of zo, man.
Die houdt er wel van.
Ja.
Maar... Ik had het tijdens de wedstrijd erover met een vriend van. Het kan toch bijna niet dat hij in de spiegel kijkt. Met alle respect voor echt alles en iedereen. Maar dat hij gewoon denkt van dit is wel een goede drip. Kapsel.
Oh, dat bedoel je?
Ja, gewoon. Ik vond het echt. Maar hij liep ook alleen maar te schoppen. Ik bedoel, hij heeft ook een keer onder de Ajax, onder de 19, Feyenoord onder de 19. Schopte die er ook een keer heen door midden. Ja. Volgens mij heeft hij echt een pleurishekel aan Ajax in Amsterdam. Vind ik eigenlijk wel mooi.
Nou ja,
zo'n kleine terrier.
Ik heb altijd het idee gehad dat Feyenoorders meer een hekel hebben aan Amsterdammers.
Zeker, zeker. Ja, maar ja, als je minder vaak wint.
Ja.
Maar hij heet ook van de voornaam, heet hij Kurlindishi.
Maar genoeg over Feyenoord, want we hebben genoeg te praten over Ajax.
Ja, is zo.
En Brobbie, jij hebt het over Brobbie. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik zat eigenlijk te denken, waarom deed hij niet gewoon Tadić in de spits? En dan gewoon Bergwijn op links.
Ja, dat had ik ook.
En dan Concecao gewoon rechts.
Ja, Concecao was al dusdanig slecht. Ik had
dat is achteraf. Maar gewoon...
Ja, maar Tadić was slechter of minder slecht dan Concecao.
Ja, maar ik heb het...
Dus
maar,
dat snap
maar,
ik
dat,
wel.
Maar dat zeg je nu op basis van wat we hebben gezien. Maar gewoon puur voordat de wedstrijd begon... zou ik eigenlijk denken, Kudus niet in de spits. Ja. Kudus is gewoon een middenveld... Toen Kudus op middenveld ging...
Ja.
Weet je, er gebeurde wel meer.
Ja, hij heeft meer ruimte voor zich. En hij heeft gewoon een hele snelle dribbel. Daar is hij heel erg goed in. En dat is een hele bijzondere kwaliteit.
Het is misschien kut om te zeggen, maar we hebben toch het WK gezien. Je zag toch dat Kudus echt goed rendeert op het middenveld.
Toen speelde hij ook op rechts vaak bij Ghana in die vrije rol. En dan verdedigend deed hij... Ja, het schijnt dat hij niet genoeg tactisch vernuft heeft om dan zijn taken de hele tijd uit na te komen.
Oh ja, is dat zo?
Ja, daar zijn ze bij Ajax een beetje ontevreden over.
Oh, oké. Okay. Ja, dat kunnen wij
dus,
weer niet
zien. Dus, 1-0 achter bij rust. Had je de tweede helft het idee van dit komt nog wel goed? We gaan nog wel 1-1 spelen?
Nee, ik dacht, hou dan maar zo klein die achterstand. Dat dacht ik.
Ja, dan misschien met geluk.
Ja, ja.
Maar ik reken er niet op. Ik had niet het gevoel van dit gaat even goed komen.
Nee, en hoe die goal ook valt is ook een passende goal hoor, voor deze wedstrijd. Een
Bergwijn gaf de assist, dat was dan wel... Bergwijn, goede wedstrijd. Viel goed in. Was fijn. Nou ja, Kudus met zijn dribbles. Ik vond Alvarez goed.
Alvarez ook niet slecht. Nee, precies. Alvarez was ook niet slecht. Ik vind onze... En de keeper, jongens.
Roelie?
Ja.
Valt niet mee. Ja, maar de goal had de kritiek op
hem. Heel veel show. Heel veel doen.
Ja, zo'n mannetje.
Heel veel rust uitstraalt. Ja. Maar ondertussen doet hij te lang met zijn aannames. Ja. En te lang met de ballen.
De lange ballen zijn bijna nooit vrij.
Die komen nooit aan. Dus,
en ook... ook in het opbouwen, dan denk ik wel eens van ja, oké, we hebben weliswaar 4 verdedigers die niet per se heel goed kunnen opbouwen. Maar het zijn ook geen makkelijke ballen die ze krijgen.
Nee, vind ik ook. En als je dan ziet hoe er wordt gekloot achterin met balletje terug op de keeper en dan weer op de centrale middenvelder of centrale verdediger en dan weer terug op de keeper. En dan gaat hij naar de linksback en ja, oh, daar zitten we vast, bal uit.
Ja.
Ja.
Nou ja, uiteindelijk eind oktober was de laatste...
Je zit een beetje nu te zeiken veel, hè? Merk ik, hè?
Ja, maar dat is ook wel een beetje... Dat is ook wel nodig, toch?
Ja, maar ik wil niet alleen maar gaan zeiken.
Nee?
Nee, niet alleen zeiken, maar het is gewoon...
De positieve punten heb je benoemd. Alvarez en Bergwijn.
Nou, laat ik met iets positiefs beginnen. Ik vind dat ontzettend knap en goed verwoord hoe Berghuis dat interview deed.
Ja.
Ik zat serieus, zonder grap. En ik huil niet snel. Ik huil eigenlijk nooit. Maar toen ik dat interview zag, toen... Hij moest niet langer doorgaan of ik zou een traantje laten. Omdat...
Echt?
Ja, ik vond het echt... Ja, je kan misschien lachen, maar ik zweer het
je... Nee, maar gewoon, ik ken je een beetje.
Ik zag zijn mond trillen. Mm-hmm. Ik zag de manier waarop hij sprak. Je zag gewoon dat hij echt ongelooflijk veel dingen heeft meegemaakt de afgelopen week. En wij kennen maar een fractie. Want Steven Berghuis is ook maar gewoon een persoon die dan niet per se vertelt in voorbeelden wat hij allemaal heeft ontvangen. Ja. Maar geloof mij nou maar.
Nee, ik heb rouwkaarten
zien komen. Zijn familie en de mensen om ze heen, zijn kinderen. Ik weet niet wat voor maatregelen zijn getroffen. Maar geloof mij nou, die slapen niet lekker.
Nee.
De afgelopen paar weken. En nog steeds niet. Weet je
bijzonder,
wel?
Bijzonder interview. Het kwam uit tijdens de wedstrijdeditie. Dus we hebben het heel even kort besproken. Maar dan lazen we het gewoon op Voetbal International. Een aantal quotes. Maar uiteindelijk heb ik het natuurlijk ook gezien. En uitgesproken zoals je Berghuis kent.
Ja.
Maar zo scherp. En het knapste is zo scherp zijn als je emotioneel bent.
Heel rustig ook.
Heel rustig.
Heel rustig.
Wel
bespraakt. De juiste woorden gekozen.
Het is wel eens als je mensen op school vroeg, op de middelbare school had je het werd, dat iemand zo erg boos was, dat die juist heel erg gecontroleerd wordt. Weet je wat, dat had ik een beetje hierbij. Dat iemand helemaal niet helemaal uit zijn dak gaat, maar zo boos, heel rustig zijn verhaal doet, dat had ik een beetje. Hij was echt boos. Nou ja, nu heb jij...
En hij zei het ook goed, hè. Ik had ook gewoon ervoor kunnen kiezen om na deze tijd niet de pers te woord te staan. Maar wat heb ik daaraan? Ik kan hem dat beter gewoon wel doen.
En nu heeft hij het misschien voor de volgende keer verbeterd, of voor de volgende die hetzelfde mee gaat maken, of op een iets andere manier. Hij zei, media heeft het lekker aangewakkerd. René van der Grijp, Algemeen Dagblad, dat het verstandig vindt om een foto Jinek, van mij in een Ajax-shirt te zetten. Jinek praat over leven en dood. Denk even na. Deze week heeft veel impact gehad op mijn familie. En hij vertelde ook dat zijn oma dan 's ochtends een berichtje stuurde.
Dat doet dat met je, hoor.
Ja.
Ja, zeker.
Van, ik maak me zorgen. Maar maakte jij je zorgen van tevoren?
Heel veel mensen kunnen doen van, ja, niet zeiken, want ze verdienen miljoenen. Maar ik vind het altijd zo'n flutreden, omdat al verdien je 100 miljoen, je hebt nog steeds gevoel als mens zijnde.
Ja.
Je hebt nog steeds familie waar je om geeft en je eigen omgeving.
Ja.
Dus wat maakt het uit? Ook al verdien je 100 miljoen, het gevoel blijft hetzelfde, dat je gewoon echt wel bedreigd voelt in je privé.
Uh-huh.
En dat vind ik gewoon echt kwalijk, dat mensen het allemaal gewoon willen doen van, ja, niet zo aanzellen, want jij wilde toch naar Ajax. Ja, nou en, weet je, hoe lang gaan ze nog zo lijp doen? Want ik zeg je eerlijk, ik dacht echt dat het uit de hand zou lopen voor zondag.
Van tevoren?
Ja.
Ja, dat ik ook. Maar dat is uiteindelijk niet het geval geweest.
Nee, maar dat komt wel omdat ze hele goede veiligheidsmaatregelen hebben genomen.
Ik vind dat af en toe ook makkelijk. Want rondom de Kuip, ik had het laatst ook in Den Bosch, maar rondom de Kuip was het nu ook weer zo. Leek een soort Fort Knox, waterkanonnen, weet ik veel wat. Superveel ME.
Ja. Heb je gezien hoe de uitspelers zijn binnengekomen?
Ja,
niet in
een anonieme
bus. Ja.
Maar oké, ze komen in een anonieme bus. Het is op het scherpst van de snede. Maar zo'n waterkanon, dat weer staat te spuiten op meisjes van 15. Dat hebben we ook bij Ajax Juventus meegemaakt. Dat maakt het allemaal niet per se beter, hoor. Als er superveel ME zichtbaar is en zo, dat maakt mensen ook... Als je ze behandelt als dieren, worden we ook dieren.
Ja, maar met alle respect, Lars, voor deze wedstrijd, 2 jaar corona, eerste wedstrijd met publiek, Berghuis erbij. Als je dan alles online leest en ziet, en geloof me, de politie weet meer dan dat wij weten.
Maar wat is er uiteindelijk gebeurd?
Nee, niks, maar dat komt wel.
Maar ook geen spreekoren of zo, heel rustig.
Nee, maar... En oké, de netten dan? Vond je dat gewoon fijn om te kijken, die netten?
Ja, het maakt me dus niet zo heel veel uit. Ik vond dat iedereen daar zo boos over was.
Kleiner aan het
Nee, maar dat iedereen daar zo boos op was. Vond je dat Leo Oldenburg het nog een paar keer extra moest uitleggen waarom die netten er stonden? Zo. Ik werd helemaal gestoord.
Nee, dat
ik
niet, maar
ik vond
het
logisch,
wel irritant, toch?
Oké, dat ze daar stonden. Oké, ja, ik speel veel voetbalmanager. Dat aanzicht heb je daar ook?
Nou, nee, ik niet. ik wil dat niet.
Nee, maar oké, maar het zei toch zo.
Maar dat vind ik dus het begin van oké, het zei zo. Ja, en dan?
Jij zegt...
Dan gaan we straks ook accepteren dat alles, dat op een gegeven moment voetballers thuis blijven omdat ze bang zijn om naar de stadion te gaan. Nee, het zei zo niet.
Maar jij zegt, ik zeg het andersom, hè. Jij zegt van die ME en zo, dat is logisch. Ik zeg van vertrouw mensen. En bij deze wedstrijd, ja, maar oké, die netten vind ik zinvoller dan zoveel ME buiten het stadion. Ja, dat fokt de hele zooi maar op.
Ah, kijk, ik denk dat het gewoon, ik vind het fijn dat er niks is gebeurd.
Nou, ik ben opgelucht.
Blij, maar ik las ook in AD, maar ik weet niet wat er allemaal klopt als je het leest, want lang niet alles wat je leest klopt. Zelfs niet bij de beste media, tenminste die wij de beste noemen.
Zeker.
Echt niet. Maar ik las bij het AD dat de politie een soort van had geïnfiltreerd in die Rotterdamse, hoe heet die jeugdtak van die
echt geen idee
ik,
hoe
I don't know, maar ik had daar een artikel over gelezen en dat ze een paar van die gasten hadden opgepakt die al die spandoeken hadden gedaan met ook Berghuis en Abu Talib en zo. Ja.
Hey, maar goed. Even er doorheen. Van der Gijp, die zei dat hij misschien wel niet zou spelen. Hè? Die zei van de aanvoerder van Feyenoord is naar Ajax gegaan en dat lag behoorlijk gevoelig. Als iemand na elke keer dat embleem staat te kussen, ik vind het een gedoe. Hij zei van ja, misschien moet je dan wel niet spelen. Hij was daar kritisch op.
Mm-hmm.
Terecht?
Nee. Wat? Wat terecht dat van de Gijp?
Ja, je vond het terecht dat Berghuis hem misschien wel de grootste gek
vond. Sorry. Ja, dat vond ik terecht. Ja, dat vond ik terecht.
Ik vond, de uitspraken van der Gijp, ik kijk dat programma nooit. En hij roept heel vaak dingen waar ik het niet per se mee eens ben. Of wel eens. Ja. Hij maakt 5 dagen in de week televisie. Veel schrijnender. En we hebben het heel lang in de FC Afrika Daily over gehad. Vond ik die AD Sportwereld. Die koffer. Toen ik hem direct al zag. Hè, met een boze Berghuis schreeuwend erop. Met spreekoren, kruis, schuimbekken, een vinkje. Busbekogelen, een kruis. Een beetje opgefokt, een vinkje. Dat vind ik nou echt het opruien van publiek. Ben je daarmee eens?
Ja. Ja.
En dan geef je ook nog...
Maar
ze zegt,
ook, maar jij moet niet onderschatten wat voor kracht een Van der Gijp heeft in het programma. Kijk, het programma is al zoveel jaar op de buis, omdat ze zo'n trouwe achterban hebben die echt trouw zijn.
Is zo.
En die echt wel alles aannemen van wat die gasten zeggen. En wij zeggen wel van je moet het met een korreltje zout nemen, maar ze zeggen het wel. En heel veel mensen...
Hij moet het niet zeggen, alleen ik geloof bij hem nog. Kijk, bij hem is het een eenling, René van der Gijp, die wat zegt op live televisie. Ja. Bij een AD Sportwereld. Daar schrijft de journalist erop het op. Wordt het opgemaakt? Wordt het gecontroleerd? Gaat het naar een eindredacteur? Wordt er gezegd van, nou ja, drukte maar even. Hoeveel kranten gaan er tegenwoordig nog? Duizenden af. En dit is wel een goed idee. Hiermee deescaleren we wel even.
Ik las die column van Hanegem en die zei van, ja, maar wilt Van Berghuis dan dat we gewoon helemaal niet meer zouden praten over Berghuis? Dat kan ook niet. Maar volgens mij was het niet zijn boodschap.
Nee.
Zijn boodschap was helemaal niet dat je niet over Berghuis mag praten. Nee. Het gaat meer om de boodschap. Meer de boodschap die
dat
gebracht werd.
Dat je familie rouwkaart gaat sturen.
Ja, of gewoon echt moet ophitsen. Dat niet.
Ja, Renny Rijpma. Aangenaam. Die is blijkbaar hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. En die zei, ik denk dat de inhoud van deze sportwereld goed afgewogen was. En dat wij zeker niet hebben aangezet op meer bedreigingen. In onze berichtgeving hebben wij met name bij stilgestaan hoe we alles rondom Berghuis kunnen deescaleren in plaats van olie op het vuur gooien. Nou, ze hadden natuurlijk een interview met John de Wolf en Dennis de Kloeze. Dat vond ik ook helemaal niet goed, want die Dennis de Kloeze zat er veel meer om zijn eigen zieltjes te winnen. Hè, de Feyenoord supporters in zijn armen te sluiten dan de boel te deescaleren. Ja, ik vond het allemaal kwalijk. Hè? We zijn heel vaak boos op de Telegraaf met z'n allen, met heel Nederland.
Ja.
Nou, nu was het een keer het Algemeen Dagblad de gebeten hond. En ik hoop wel dat de...
Ik vind het wel echt goed dat hij dat heeft gezegd, man.
Dit heeft een discussie op gang.
Ik vind het wel goed dat hij dat heeft gezegd.
Wij kregen gisteren best veel DM's. Bart en ik hadden die wedstrijdeditie opgenomen en ik had een paar dingen gezegd over Leo Oldenburger, de commentator. Ik had over Guzu Bouyouk gezegd dat ik hem niet sterk vond fluiten. Mm-hmm. En dan waren er mensen die een DM stuurden van, ja, gaan jullie nu naar aanleiding van het interview van Berghuis beter nadenken over hoe je clipjes maakt en hoe je het wegzet of wat je over mensen zegt. Maar ik vind, zeg maar, tussen zo'n voorpagina met zo'n precaire situatie en zeggen dat je een scheidsrechter niet zo goed vindt, vind ik nog een heel groot verschil.
Weet
er zit heel veel tussen.
Het is best wel een groot grijs gebied.
Ja.
En we zijn met z'n allen een beetje de regels voor elkaar aan het bepalen wat wel en niet mag. En dat is best wel moeilijk. Of wat wel en niet kan. Want in deze situatie met Berghuis zijn we het over eens dat we vinden van oké, daar ging iets te ver. Maar ik vind het wel goed dat iemand nu tegen jou zegt bijvoorbeeld over de podcast, over de daily of whatever, wat jullie ook doen qua clipjes. Van, gaan jullie daar ook op letten? Ja. En dan denken wij van, ja, maar dat is weer iets anders.
Ja.
Maar zo zie je maar dat wij met z'n allen elke keer weer die vorm moeten vinden over wat is nou acceptabel en wat is niet acceptabel. Want één ding waar ik voor bewaak is dat we echt van die tere zieltjes allemaal gaan kweken en krijgen.
Ja.
We moeten echt wel nog wel dingen kunnen zeggen tegen elkaar. Zonder dat we bij elke letter van het woord moeten nadenken. Of kan dat niet meer?
Nou, je kijkt nu veel minder per... Vroeger was het zo dat bijvoorbeeld humor was taboe doorbrekend. En dan was dat gewoon... Dan was dat zo bijna ieder onderwerp.
Ja.
En nu is het zo dat alles volledig individueel wordt bekeken en gewogen.
Ja.
En dat maakt het super moeilijk. Dat zorgt ervoor dat best veel mensen de ene keer wel de fout in gaan. En de andere keer eigenlijk best de zaak raken of zo. Ik vind het heel erg moeilijk. Want je had vorige week had je toevallig de roast. Toch? Met Famke Louise en zo. Ja. Had je Nessim.
Ja.
En die kreeg best veel kritiek. Dus dat ik dat te kijken. En voor mij kon dat wel en voor een ander niet. Dus...
Ja, en daar ga je weer.
En dat komt omdat op social media lezen we alle losse meningen tegenwoordig. Dat was vroeger, las je alleen de recensie in de krant.
Ja, maar ook losse stukjes. Dus als je een los stuk van iemands optreden of van zijn stand-up eruit haalt, dan is het alleen maar bijvoorbeeld je vader is een puntje.
Ja.
Ja, dan is dat het enige wat je leest. Oh, jezus, die Nessim is echt een klootzak.
Ja.
En dan zie je ziet in context. Oh, het heeft een opbouw, een punch, een punchline. Alles zit erin. Maar dan vindt het... Weet je, het is best wel... Het is een comedian, hè?
Ja.
Je krijgt zelfs nu dat comedians in het theater sommige onderwerpen niet willen bespreken.
Ja. Ja.
Dus ja, reken maar uit. Is dat wat we willen? Dus ik denk dat het heel moeilijk is om met z'n allen te gaan bepalen wat wel en niet kan. Elke keer weer die strijd van oké, maar dit kan niet. Maar dit kan wel. Dit moet gewoon kunnen. Weet je wat? Dat.
Ja. Want zelfs ook het Algemeen Dagblad, hè, van Sjoerd Moussou tot de eindredacteuren, zo, die hebben het weer verdedigd. En daar hebben ze ook hun standpunten voor. En ik kan me daar niet in vinden, maar andere mensen waarschijnlijk wel weer. En het is niet per se alleen maar gericht op het Algemeen Dagblad. Maar wat goed was aan Berghuis is dat voetballers dit normaal niet doen. En dat het hiermee wel een discussie op gang heeft geholpen die best terecht is. Ja. En ik vond de uitspraken van Willem van Hanegem, die zat dan laatst te huilen in een podcast dat mensen in Nederland niet genoeg verdienen, wat super mooi was. En nu was het weer eigenlijk heel erg van, daar heb je een oude man die het dan allemaal niet echt wil zien. Want dat is nou eenmaal zo, als je van Feyenoord naar Ajax gaat, dan moet je niet zeuren.
Nou, zo zei hij het niet hoor. Hij zei meer dat hij gewoon vond van, wat wil je dan, dat mensen het niet over jou gaan hebben. Terwijl dat was niet de boodschap.
Ja, hij zei, het zou gek zijn als er op de radio, televisie en in kranten werd gezwegen over.
Precies.
Ik zou me daar niet zo druk om maken.
Maar goed, laat ik het zo zeggen. Willem van Hanegem heeft wel echt zijn hart op de juiste plek. Dus het is wel echt gewoon...
Het is soms zo knullig. En dan denk je van, oké, hier ook weer. Iemand leest toch die column even na voordat ze het plaatsen.
Hoe zou jij dat? Hoe zou jij functioneren, denk jij, als jij een Berghuis? Laten we even...
Ik was bang geweest. Ik ben ook gewoon... Ik had dit echt... Ik vond het zo knap dat hij daar stond. En gewoon ook hoe hij voor de wedstrijd een beetje houding gaf. En dan kwam dat veld op. En wat ik nog het allerknapste aan alles vond. En misschien was er ook al een klein beetje spanning weg. Maar dat kan ik me zelfs niet voorstellen. Ik denk dat de echte spanning pas wegviel op het moment dat de bus Rotterdam uitreed. Maar na de wedstrijd stond de camera op hem. En hij ging gewoon rustig de scheidsrechter zijn handje geven. En medespelers. En volgens mij Bijlo nog even. En hij bleef gewoon heel lang op dat veld. Dus hij had ook gewoon direct na het laatste fluitsignaal naar binnen kunnen gaan. Had niemand gek gevonden. Maar ik vond er echt een heel dapper en mooi persoon staan. En niet per se als Ajax-ziet, maar gewoon als mens.
Maar jij zou bang zijn?
Ik was bang geweest,
100%. Zou jij aan de aftrap schijnen?
Ik had denk ik wel gevraagd van... Ik denk niet dat ik normaal had kunnen voetballen. Hij uiteindelijk misschien ook niet, want hij speelde niet heel goed. Mm-hmm. Je weet nooit of dat het mee te maken had. Ja, alleen,
hij heeft wel tijdens het interview gezegd.
Dat hij daar last van had.
Ja, dat hij daar last van had.
En... Nee, ik had dat niet gekund. Jij?
Misschien alleen al om gewoon de mensen die dat doen niet te laten winnen.
Mm-hmm.
Heb je?
Ik denk dat dat ook de reden is geweest.
Ja, want als je dan niet gaat spelen, dan geef je toe. Vanuit die redenering.
En dan bepaal je ook weer voor de rest die nog gaat komen. Hè, nu heb je laten zien. Want nu heb je zowel het voor jezelf goed gedaan. Je hebt het voor de club Ajax goed gedaan. Je hebt het voor de club Feyenoord goed gedaan. En heel eerlijk, ook voor het Legioen goed gedaan. Want die hebben een paar liedjes gezongen. Mm-hmm. Die hebben af en toe een beetje een half fluitconcert gedaan. Mm-hmm. Maar die hebben zich verder keurig gedragen. Ja, niks aan de hand. En als dit dan de eerste stap is richting normalisatie. Want gisteren waren de 3 van de 4 uitvakken leeg. En hoe je af en toe hier naar het voetbalstadion moet. En niet alleen bij de klassieker, maar ook bij FC Den Bosch Ajax in de Vliert op woensdagavond. Dan is dat belachelijk. En ik hoop dat misschien heeft Steven Berghuis wel iets in gang gezet. En kijkt ook de rest er op deze manier.
Maar wat wil je hiermee zeggen? Zeg jij hiermee dat wij mensen ook zelf verantwoordelijkheid moeten nemen en andere mensen moeten aanspreken op hun gedrag?
Ja, maar ik zeg ook tegelijkertijd dat hartstikke moeilijk is. Ik ben jarenlang, dat heb ik wel vaker gezegd in de podcast, ik ben jarenlang in die uitvakken geweest bij Ajax. En dan op het moment dat er iets gebeurde, dat gebeurt niet vaak. Hè? Het gebeurt niet zo vaak dat voetbalsupporters zich gaan misdragen. Maar laten we de wedstrijd PSV-Ajax pakken waar PSV kampioen werd. Mm-hmm. Dat PSV met 3-0 won. En op een gegeven moment was een beetje de tendens van wat er ook gebeurt. PSV wordt hier vandaag geen kampioen. We verliezen op het veld, dus we gaan gewoon stoeltjes in de fik zetten. Want dan wordt het wel gestaakt. En dat gebeurde toen een beetje en werd een beetje rumoerig op de tribune. Ja, ik met mijn spillenarmpjes en zo en met mij heel veel andere individuen die dan helemaal niet denken van hey, ik ga stoeltjes in de fik zetten. Dan denk je niet van ik loop er even heen, normaal doen jongens.
Nee, klopt.
Dus er moet een bepaald soort, terwijl je...
Maar waarin maken we dan het verschil? Dus stel je, want het is die groep van mensen die...
Maar het is niet zo'n grote groep.
Nee, precies. Nou, dat wil ik je zeggen.
Individueel straffen. Dus in Engeland zijn ze op een gegeven moment individueel gaan straffen. Ging het in het begin ook niet goed. Ze hebben daar natuurlijk jarenlang rottigheid gehad op de tribunes, maar ook buiten de tribunes. En de eerste 2-3 jaar dat ze individueel gingen straffen, ging het nog steeds niet heel erg goed. En nu gaat er ook nog steeds wel het een en ander mis, zeker in de lower leagues. Maar als je individueel mensen aanpakt, dan op een gegeven moment weet je wel gewoon dat je je gewoon moet gedragen. He, al die biergooiers en zo hebben... in de arena. Vorige week gebeurde het weer tegen Twente. Gingen mensen van boven naar beneden bier gooien. Iedereen vindt dat vervelend.
Maar we hebben...
Maar dan kun je gewoon een SV's voor geven.
Ik heb ook nog een goed biertje op mijn kop gehad, jongen, tijdens maar de wedstrijd.
Ben jij boos dan, als je een biertje op je kop krijgt?
Ik denk dat het hele vak heeft gezien. Ik heb me niet echt gedragen. Nou, niet gedragen, maar ik heb die gozer bij zijn shirt gepakt.
Oh ja, wist ook wie het was?
Jongen...
Hoezo is dit niet opgepakt door de Juice Channels?
Weet ik veel.
Dat was leuk geweest.
Omdat lang niet alles wat ze delen echt... Ze willen alleen maar verzonnen shit. Die geen echte shit.
Nee, maar goed. Jij werd dus boos. Want je wist niet... Hoe wist je wie het was dan? Je zag
ja, die jongen zat voor mij. Die jongen zat erbij voor mij. Oh. En het was tegen Vitesse. En die Manu scoorde. En die kwam zo voor ons vak staan. En die gozer had al veel gedronken. En die had een vol glas bier. Echt die grote. Ja, ja. En die deed zo naar achteren. En... Wat een idioot. Oh, echt gewoon vol over mij. Het hele bekertje bier. En toen gooide hij nog de rest. En ik helemaal klets. Echt gewoon... En ik echt gewoon van... Echt gewoon die druppels van me af. Iedereen het vak helemaal...
Ja.
Ja, en toen had ik het even niet meer. Toen pakte ik me bij zijn nek, maar toen kwam de steward al. Prima, want ik wil ook helemaal... Je wil dat ook helemaal niet. Je wilt helemaal niet handtastelijk zijn. Is ook...
Nee.
Weet je... Je komt gewoon met je plezier voor de lol lekkere wedstrijdje kijken. Ja. Dus ik wilde ik had hem ook helemaal niet moeten vastpakken. Hij had het biertje niet moeten gooien. Maar gelukkig helemaal niks gebeurd. Maar hij werd wel uit het vak gezet volgens mij.
Nee, maar Nederland. Dus Nederland moet starten met individueel straffen in plaats van collectief. Want collectief heeft het ook altijd nog wel iets stoers. Als je met z'n allen vuurwerk op het veld gooit, weet je wel, en iedereen wordt gestraft en de club krijgt 20.000 euro boete. En jij
maar,
merkt
maar we hebben het nu, we hebben het nu over stadions, hè, en mensen. Ja. Maar een groot stuk van dit geheel is toch social media.
Gewoon in de zaak Berghuis.
Nee, gewoon. Überhaupt. Nee, maar überhaupt. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Kijk, wij zijn vergeten volgens mij dat 15 jaar geleden hadden wij nog niet eens van Instagram gehoord.
Nee.
Of 10 jaar geleden hadden we nog niet eens van al die apps gehoord.
Nee.
Die apps zijn nu echt onderdeel, of sterker nog, ze zijn ons leven geworden, die apps. Alleen heb ik het idee dat de apps en de ontwikkelingen sneller gaan dan wij mensen kunnen verwerken voor onszelf. Dus ik heb echt sterk het gevoel dat er nu echt gewoon wel op een gegeven moment een soort van regulering moet komen. En dan heb ik het niet over het kapot maken, stuk maken van de markt. Maar gewoon echt, oké, laten we beginnen met de basics. Dat je geen fake accounts meer kan aanmaken.
Mm-hmm.
Laten we gewoon beginnen met de basics. Gewoon dat je geen fake account meer kan aanmaken. Dat je gewoon echt een account moet aanmaken doordat je ID moet scannen of zo.
Ja.
Gewoon dat soort, echt de basis.
Gewoon net als dat je op Tinder voor een vinkje moet je jezelf even verifiëren. Bijvoorbeeld. Zou op Tinder of op Twitter ook kunnen en bijvoorbeeld, op Instagram. Bijvoorbeeld.
Maar ik heb het gewoon echt over de basisdingen om het een beetje... ik zeg niet veiliger. Ik zeg ook niet dat die mensen dan niet gewoon grove dingen zullen zeggen. Nee. Maar dan wordt het beestje wel bij de naam genoemd. Want iedereen heeft gewoon zijn eigen naam.
Ja.
Nu is het gewoon... ja, wat is het? Justice 020 hekje apenstaartje. Ja.
Nou, op Twitter, je krijgt bijna nooit echt super lelijk. Je krijgt wel eens kritiek, maar je krijgt nooit hele lelijke reacties met allemaal schelden en dreigen van iemand met voor- en achternaam en foto. Dus ik ben het daar heel erg mee eens. Want als ik dat al krijg, moet je nagaan wat Berghuis allemaal krijgt.
Ja, is wel advies voor Berghuis. Volgens mij zeiden ze dat in de studio bij Studio Voetbal ook. Alle vrienden, kijk, als je in zo'n situatie zit, je moet alle mensen om je heen heel duidelijk en snel laten weten, gasten, jullie hoeven mij niks door te sturen. Wat heb je eraan?
Ja, hij zei dat hij veel doorgestuurd kreeg.
Wat heb je eraan? Ik zweer het je, sowieso op je telefoon, eigenlijk niet op je telefoon zitten, gewoon even een weekje.
Mm-hmm.
Geen social media, geen AD, Telegraaf, whatever. Ga lekker een boekje lezen, ga lekker met je kinderen spelen, ga lekker een serie kijken, maar ga dat soort dingen mijden. En zorg er vooral voor dat mensen jou geen dingen doorsturen. Daar heb je helemaal niks aan.
Nee.
Daar heb je echt helemaal niks aan. Want dit zijn, weet je wat het vervelend is? Het zijn mensen die dicht bij jou staan. Dus dan is het niet zomaar even iemand die het stuurt. Maar het zijn ook nog eens mensen waar je iets mee hebt. Dus dan ga je helemaal...
Maar zelfs... want we hebben bij FC Afkikken minimaal, maar we hebben wel eens een negatieve comment. En dan wordt dat wel eens doorgestuurd. En zeker op een moment dat je er niet lekker in zit. Dan denk je echt van... Bro, waarom stuur je me dit?
Ja.
Gewoon, en als iedereen dat doet, dan denk je echt van, ja, maar hoezo stuur je me dit? En dan, soms zeg je dan maar terug, maar vaak zeg je ook gewoon van, ja, dit hoef je niet
Waarom zou ik jou een bericht sturen dat iemand jou echt de meest verschrikkelijke presentator vindt?
Podcast host.
Ja, waarom?
Geen idee.
Wat heb je daaraan?
Echt geen idee.
Dat is ook wel een stukje wat ik vind. Maar goed.
Laten we doorgaan.
Is het goed uitgelegd een beetje zo over Berghuis?
Ja, ik denk dat we het er lang over hebben gehad en dat dat ook wel goed is. Met zo'n interview, ik denk dat het belangrijker is dan de wedstrijd. Ik denk ook dat we weer op een andere manier erover hebben gepraat dan in de meeste televisiestudio's. Want ik heb ook dan wel weer heel snel zoiets van, oké, in elke televisiestudio vinden ze dit heel erg goed. Maar dan heb ik ook vaak het gevoel dat mensen het ook wel eens gewoon heel erg goed vinden om het maar te vinden. Omdat het maar verwacht wordt. Ja. Je zag gisteren een hele hoop mensen dat heel oprecht zeggen hoor. Arnold Brugging was heel uitgesproken. Kenneth Perez was heel uitgesproken. Ik heb niet naar Studio Voetbal gekeken toevallig, maar daar ook.
Ja, zeker. Van der Vaart had vooral echt een stuk waarin hij gewoon sowieso respect uitte richting Berghuis. Maar Van der Vaart zei ook wel van... dat best wel grappig is, of nou, niet helemaal niet grappig, maar dat het gewoon, dat hij dus niet naar Rotterdam kan en ook nooit is geweest.
Mm-hmm.
Maar andersom kan Pierre van Hooydonk prima met de Ravel naar Amsterdam gaan en daar stappen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus ja, dat geeft ook wel aan van sommige dingen kunnen gewoon niet en dat gaf Ravel ook aan. Ik ga niet, ik ben gewoon bang.
Ja. Laten we teruggaan naar het voetbaltechnische.
Nou, waar ik het ook nog meer over willen hebben. Ik las dat interview vandaag. Of eigenlijk de column van Valentijn Driessen.
Ja, daar gingen we nu heen.
Oh, daar gaan we nu naartoe.
We gaan naar gewoon het stuk van de Telegraaf. Maandagochtend, artikel.
Ja, en ik lees dat zo.
En ben je Telegraaf lezer?
Nou, ik ben columnslezer.
Überhaupt? Maar heb jij abonnementen op meerdere kranten?
Ja, ook vanwege mijn werk. Ik moet wel een beetje weten.
Dus gewoon dan AD, Telegraaf.
NRC.
NRC.
Parool. Ja.
Okay. Ja. Nou ja. Ik alleen een Parool niet, maar die andere drie inderdaad ook. Dus ook de Telegraaf. Vanochtend werden we wakker met dat artikel. Joost Leenders in de kleedkamer geweest. Joost Leenders houdt zich bezig met psychologie en mentale welzijn. Een groepsproces. Heeft Memphis Depay bij PSV toen heel lang geholpen. En daar eigenlijk wel een beetje bovenop geholpen. En hij zou de vraag hebben gesteld van wie er ontevreden was over de technische staf. En de spelersgroep zou unaniem, bijna unaniem, haar hand hebben opgestoken.
De eerste vraag die ik mezelf stel is altijd, wat van dit verhaal klopt?
Ja. Hij is daar in de kleedkamer geweest. Dat weet iedereen wel.
Oké, laten we het gewoon specifiek hebben over de handjes die omhoog kwamen. Is het echt zo unaniem?
Ja, het schijnt dus wel gewoon dat na Emmen was de spelersgroep wel redelijk klaar met Alfred Schreuder. Kijk, het lastige aan deze vraagstelling is van wie is er ontevreden over de technische staf? Dus als er iemand ontevreden is over de diëtisten of over een fysieke trainer, dan kan dat ook. Het is niet over Alfred Schreuder en zijn twee belangrijkste assistenten of zo. Maar het schijnt dat Alfred Schreuder niet heel veel jongens meer per se achter zich heeft staan. Het leek nog heel lang Tadic en Pasveer te zijn. Tadic nog wel.
Ja, maar Pasveer heeft het ook verkeerd aangepakt.
Ja, precies.
Want dat interview was ook best wel bizar, toch?
Precies. Als je het aan de andere kant terug refereert. Op het moment dat hij dat interview gaf, was het nog niet zeker of Roelie ging spelen tegen Den Bosch. Of die speelgerechtigd was.
Nee, dus, klopt.
En hij moest die wedstrijd nog gaan spelen. Dus ga je voor een wedstrijd al zitten met een keeper. Om te vertellen dat hij na de wedstrijd geen eerste keeper
weet je,
meer is.
Weet je wat het vervelende aan dit geheel is? Of niet vervelend, het is superbelangrijk om goed met Pasveer om te gaan. Stel nou dat die Roelie toch niet is wat we denken.
Ja, precies. Dan moet hij er wel weer gewoon staan.
Ja, snap je?
Heb je een beetje geluk dat het een oudere keeper is die in eerste instantie ooit al kwam als tweede keeper. Dit Telegraafstuk. Hoe kan na eerdere communicatieve missers zo'n verkeerde inschatting worden gemaakt? Ongelooflijk dat Ajax eigen mentorcoach Leenders zo'n stommie typen gaat. En de belangrijkste werknemer van de club, Schreuder, niet beschermt. Hoe kan je zo'n bom neerleggen in de kleedkamer? Dus dat hij die vraag heeft gesteld, 2 dagen voor de klassieker, weten dat alles uitlekt. Ja. Want bij Ajax, heel eerlijk, op dit moment lekt alles uit.
Ja.
En gewoon heel veel luisteraars en op Twitter en social media lees je heel vaak van Schreuder was het lek in 2019, dat was toen altijd het verhaal. Exact. Die lekt nu ook alles. Maar als Schreuder alles zou lekken op dit moment, dan zou die zeggen eigen grootste tegenstander zijn.
Dat is niet zo. Nee, dat is niet zo. Er zijn genoeg spelers vanuit de selectie, denk ik, op mensen in de staf die wel...
En daaromheen. Ja. Ajax is op het moment dat het niet loopt... Nee. Lekt het aan alle kanten.
Slangenkuil.
En sommige dingen zijn heel doorzichtig en sommige helemaal niet.
Maar...
Vond je het een foute inschatting van Leenders?
Nee, het is alleen verkeerd ingevuld. Het is toch helemaal...
Het is toch een best suggestief stuk van de Telegraaf?
Ja, maar het is verkeerd... Als we even uitgaan van hetgeen wat in de Telegraaf geschreven wordt... Dan is het denk ik verkeerd ingevuld, die samenwerking met Leenders. Toch? Zouden er niet zo algemeen in de breedste zin moeten verwoorden? Dan
ja, hij komt al jaren bij Ajax.
Ja, maar op dit moment, het gaat om timing, het gaat om vraagstelling, het gaat om...
Het gaat voor een hele groep spreken dus in plaats van een klein
precies,
groepje.
Precies, dus allerlei factoren die meespelen.
Ja.
Maar eventjes een andere vraag voor jou. Mm-hmm. Want ik heb het ook heel vaak dat ik denk van oké, Schreuder, volgens mij is het gewoon einde verhaal voor jou. Maar en dan? Wie dan?
Ik had het gisteren voor het eerst. Hè. Ik zag gisteren die dramatische statistiek over het Schreuder. Gemiddeld punt 1,62. Aantal punten. Erik ten Hag bijvoorbeeld 2,34. Ik had gisteren voor het eerst dat ik dacht van... Nou, dat is niet waar. Na Emmen uit dacht ik van... Oké, dit is een perfect moment. Je krijgt nu 2 maanden. Dit is een goed moment om uit elkaar te gaan als de groep niet meer wil. Anders had ik hem gewoon nog de kans gegeven. Want ik ben op veel persconferenties geweest, et cetera. Ik vind eigenlijk een hele lieve man die lang niet heeft gekregen wat hem beloofd is.
Nee, maar mijn vraag is gewoon, als Schreuder weggaat, wie komt er dan voor hem in de plaats?
Ik denk dat het op het moment niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat als je gisteren de eerste helft ziet en dan dat je hem vervolgens hoort zeggen dat er verbetering in zit, dat is niet zo. Dus hij is de groep kwijt. En op het moment dat je de groep kwijt bent of jouw mensen, dan moet je altijd afscheid nemen. En dat is soms niet leuk, maar dan kan je elkaar een hand schudden en gewoon uit elkaar gaan. Ieder zijn eigen weg.
Ja, maar jij bent nu Edwin, of niet Edwin, maar jij bent Klaas-Jan en je bent Gerry.
Ja, dan heb je geen beslissingsrecht. Dan mag je geen beslissing nemen.
Nee,
dus
oké, maar jij moet wel nadenken. Jij mag wel meedenken in wie Schreuder gaat vervangen.
Nou, doe maar een half jaar Frank de Boer. Of doe maar een half jaar... Ik ben tegenstander van John Heitinga, want ik vind zijn voetbal bij Jong Ajax niet leuk. Maar doe maar John Heitinga. Want ik denk dat zeg maar elke trainer met dit materiaal ook... Hè, ook wat er gisteren op de bank zat en samenstellingen die je kan bedenken. Je kan beter voetbal spelen dan gisteren de eerste helft. Ik vind het tactisch plan niet kloppen. Ik vind het voorspelbaar. Dat vind ik al het hele seizoen. En als die voorspelbaarheid ook nog eens slecht is, dan krijg je dit.
Ja, nou ja. Bij Blind heeft hij het aangedurfd.
Ja.
Dat doorselecteren. Ik ben benieuwd of een nieuwe trainer het ook durft bij Tadic. Want hoe lang heeft hij nog krediet? En nogmaals, ik ga dit heel duidelijk zeggen. Ik wil niet, echt niet, dat Tadic wordt afgeserveerd zoals het met Daly is gebeurd. Echt niet. Echt, hij moet via de voordeur bij Ajax eruit gaan, weet je wel. En doorgaan met zijn trainingscarrière. Want dat was de bedoeling toch bij Ajax, volgens mij. Maar ik vind ook wel nu dat... als dan een nieuwe trainer komt, dan moet hij ook echt wel de ballen tonen en laten zien van oké, we gaan nu ook dan even wat anders doen, proberen. Mm. En dat houdt ook in soms als Tadić gewoon niet goed speelt, gewisseld worden. Of even gewoon niet met hem beginnen.
Ja.
Dat vind ik. En ja, ik zou als nieuwe trainer nooit meer Kudus in de spits zetten dan. Gewoon middenveld.
Ja.
Ja, dat soort dingen. En dan ook geen Bessie meer op linksback. Gewoon centraal.
Ja, ik heb ook...
Of die Kaplan, die is nog steeds geblesseerd.
Ja,
hè?
Die is geblesseerd. Die idee is goed.
En Hato, dus... want die...
Ja, die kan je in een klassieker in de Kuip.
Nee, ik heb het niet over de klassieker. Ik heb het over straks als een nieuwe trainer. Dat gaat beginnen.
Ja, hij is 16 en moet nog veel leren. Maar hij is super talentvol. Hij is voetballend beter dan de backs die we nu hebben. Misschien centraal ook wel. Wat,
hebben we
wat
geen
goed
goede
is,
rechtsback?
Nee. Nee, ja. Kijk, ik zou gisteren ook met Regeer hebben gespeeld. Maar ik zou met bijna iedereen eerder hebben gespeeld dan met Jorge Sanchez. Maar ja, dat... Ik heb geen idee. Ik denk dat Schreuder het zelf ook niet meer weet. Zou jij nog aan hem vasthouden?
Aan Schreuder? Nee. Nee, maar dat heeft ook te maken met de interviews die hij geeft.
Omdat hij doet alsof we gek zijn? Of waarom?
Nee, maar ook omdat hij dingen zegt die niet des Ajax zijn. Dus als jij, als wij tegen mindere tegenstanders spelen, met alle respect voor die tegenstanders, die wij als Ajax zijn moeten oprollen, of in arena moeten oprollen, en hij gaat zeggen dat het goed spel was, of dat hij aanknopingspunten zag, of weet, ja, op een gegeven moment houdt het wel op. Weet je wel, je bent wel Ajax. Je bent Ajax. Mm-hmm. We zijn Ajax. Je moet wel echt gewoon snappen dat dit wel echt een hele grote club is.
Je staat vijfde nu, hè?
Ja, snap je?
Vijfde.
Dan kan je niet blijven zeggen dat het goed gaat. En stijgende lijnen, et cetera, et cetera.
Nee. Hey, je noemde een paar keer Daily Blind.
Ja.
En Daily Blind is begonnen met zijn eigen podcast.
Oké. Okay.
Die heeft een podcast gestart met Siem de Jong, Diana Kuip. Dat brengt hij uit onder dezelfde vlag als dat wij dat doen. Mm-hmm. Met FC Afkikken en samen met Teamplayers, het bedrijf waar ze allebei bij betrokken zijn. Mm-hmm. In eerste instantie was het de bedoeling dat ze dat gewoon zouden doen aan de keukentafel bij Siem de Jong. Nou ja, nu is het op afstand geworden. Daily Blind zit in München. Siem de Jong zit samen met Diana aan de keukentafel. Maar wij hebben een fragmentje. En laten we daar even naar luisteren.
Ik vind het nog steeds pijnlijk dat ik niet meer bij Ajax speel. Dus ja, ik had mij voorgesteld om te eindigen bij Ajax. Ik heb natuurlijk altijd wel, ook het moment dat ik terugging vanuit Manchester naar Ajax, altijd wel een deur open gehouden van, ja, wie weet wil ik ooit nog eens een avontuur aangaan. Maar ja, mijn intentie was wel om uiteindelijk mijn carrière daar af te sluiten. En ja, als er na verloop van tijd misschien toch een mooi avontuur misschien kwam in Spanje of wat dan ook. Maar gewoon door de voordeur naar buiten. Dan had ik daar misschien wel voor kunnen kiezen nog na een aantal jaar. Maar ja, ik ben gewoon een hele grote Ajax-fan. En ik loop daar echt rond sinds mijn achtste, zevende jaar. En ja, hoe alles is gelopen heeft me heel veel pijn gedaan.
Ja. Daily Blind over zijn vertrek bij Ajax en hoe dat allemaal is gegaan. Er is een kwartier van de podcast te zien op ons YouTube-kanaal van FC Afkikker. Er staan nu 2 afleveringen online op Voetbal is Live heet de podcast. Voordat ik op de inhoud inga, wat ik vooral vet vind is dat voetballers en bekende mensen steeds meer hun eigen medium zoeken om hun verhaal te doen. In plaats van bij de traditionele media. Snap je wat ik bedoel?
Zeker.
Wat heb jij als je dit hoort? Vind je het vet dat hij een podcast is gestart?
Gewoon nou, ik vind het sowieso leuk dat ik hou van ondernemende mensen, dus laat ik dat voorop stellen. Ik vind het gewaagd dat een actieve voetballer dit doet. Want ik kan me zo voorstellen dat je dan op een gegeven moment ook in een situatie komt waarin dus mensen, luisteraars verwachten dat jij ook gaat praten over specifieke momenten die op dat moment in jouw carrière spelen. En dat het toch iets moeilijker is dan dat je in vooraf hebt gedacht.
Ja.
Vandaar ook dat vaak inactieve voetballers dit soort dingen doen en niet actieve voetballers. Maar ik vind het wel gewoon stoer dat ze dit maken. Omdat het wel altijd mensen vinden dat interessant om de mening van een voetballer te horen en uitgebreid te horen.
Ja. Maar ze zijn er nog niet zoveel. Hè? Je hebt, wij maken de Core Podcast met Bart Vriends. Die voetbal bij Sparta centraal achterin. Die heeft het er wel over als hij een blunder maakt. Maar die pakken vooral veel momenten uit de kleedkamer. En, mm-hmm. en weten op een of andere manier, als je een voetballer bij een voetballer aan tafel zet, krijg je hele andere gesprekken dan een journalist en een voetballer. Daley Blind was bij hun te gast. Vertelde voor het eerst over zijn hartproblemen, et cetera. Later nog bij Ajax TV en in de krant. Maar,
ik maak mijn podcast met Edson Bravent en Gianni Savelon.
Ja? Daar hebben we het vorige week ook in de Pantelitsch podcast hebben gehad, lieten we een fragmentje met Urbi en Manuelson horen. Daar gaat het over het mentale welzijn en hoe ben je nou als persoon. Ik moet zeggen, gedurende de eerste seizoen zelf ben ik bij twee pilots aanwezig geweest. Dus met Blind en, en Siem de Jong. En Blind ken ik altijd van de televisie. Als je hem bij interviews ziet, dan had ik wel altijd het idee van oké, hij moet dit interview doen. En dan is hij blij als hij er weer af is. Is op zijn hoede, weet je wel? En je hoopt dat voetballers door dit soort dingen te gaan maken, door vertrouwen te krijgen in de teams om hen heen en in de luisteraar en in de mensheid, dat ze best lief kunnen zijn, dat ze meer gaan delen en zo. Dat vind ik heel erg vet.
Oké.
Ik moet zeggen, ik kwam toen binnen. Toen vond ik het vooral de eerste 5 minuten zelf heel vet. Dat ik met Daley Blind en Siem de Jong aan tafel zat. Siem de Jong was mijn grote held van 15 mei 2011. Dat is dan ook na vijf minuten is dat weg. Hè? Dan praat je gewoon over podcasts.
Je bent aan het werk, hè?
Ja,
gewoon.
Precies.
Ja, laten we wel weten.
Maar dat was heel erg vet. En nu met plezier hiernaar geluisterd. En ik zet een link in de bio.
Maar mag ik een vraag stellen hierover? Zeker? Vind jij het niet nu genoeg dat wat Daley allemaal zegt over zijn vertrek in Ajax?
Ja.
Of ben ik de enige Ajax-ie die vindt dat er echt nu te lang en te veel gezegd wordt? En
ik vond het interview in
en een
in
beetje kritische nood naar zichzelf mag
nodig.
Ook wel een beetje, denk ik.
Ik vond dat interview in het Algemeen Dagblad ook niet per se nodig. Maar weet je, aan beide kanten zijn. Beide kanten hebben hun eigen waarheid, waar allebei wel dingen in zitten. En dat hij gekrenkt is duidelijk. En dat snap ik. Want het is wel een clubico.
Kijk, luister. Ik denk dat beide partijen zijn het misschien niet met elkaar eens, maar waar ze het beide over eens zijn, is dat het echt dood en doodzonde is dat hij niet via de voordeur gewoon weg is gegaan.
Zeker.
En kom op nou.
En dat je uit elkaar gaat, oké, maar
wat heeft hij
voor
ons betekend, weet je wel?
Het is gewoon een ongelukkig moment op een ongelukkige manier. Je bent net iets te lang bij elkaar gebleven. En moet zeggen, in de podcast gaat het er bijna niet over in de eerste aflevering. Nog een beetje voor de rest.
Hij heeft gewoon te veel betekend voor ons. Munch.
Ja,
gewoon
precies. En ik vind het. Weet je, van mij hoeft het allemaal niet zo nodig. Schreuder met de vriendjes van de Telegraaf en de familie Blind is met Algemeen Dagblad. En dat weet iedereen, dat ziet iedereen. Dan doen ze allebei een interview. Nou ja, en mensen die het allebei een beetje lezen, die prikken daar ook wel weer doorheen. En tuurlijk lees je een paar kwalijke dingen die Blind over Schreuder zegt. Maar dat zie je aan de andere kant. Weet je ook wel dat Blind niet de makkelijkste jongen is. De
maar vond jij, ik moet zeggen, ik begon mijn stuk net over Daley gewoon met een kritische noot. Maar ik vind niet dat hij per se iets verkeerd heeft gedaan, hoor. Door te vragen of te zeggen tegen de trainer van de trainer.
Zeker niet.
Bepaal het eens een keer gewoon zelf.
Zeker niet. Nee, dat was juist een van de dingen waarvan je denkt van ja, Alfred.
Dat is toch helemaal niet
maar
zo
hij heeft ook wel weer in dat interview gezegd van ja, misschien heb ik de spelers te veel verantwoordelijkheid gegeven. Bijvoorbeeld Ten Hag deed dat helemaal niet. Hè. Die maakte alle keuzes. Die had die hele club in de klem. Maar dat werkte wel.
Weet je wat het lekker daarvan is? Iedereen weet waar hij aan toe is.
Precies.
Iedereen weet waar hij aan toe is.
En de eerste weken van dit seizoen ging het supergoed. Want iedereen dacht van, wow, een beetje vrijheid en wat relaxed. En ik mag opeens dit en ik mag dat. Ja. Dat gaat een paar weken goed. Totdat er opeens allemaal denken. Mensen denken van, hé, maar ik hoor wel te spelen. Ik hoor toch te spelen. En we moeten het toch zo doen. En we moeten het toch zo doen.
En weet je wat het vervelende van die situatie is? Dat als je al die vrijheden hebt gegeven en je wilt daarna de teugels aantrekken. Dan sta je voor een helse
daar
uitdaging.
Staat hij nu. Ja. Toch? Daar staat over het Schreuder nu. Hey, leiderschap ontbreekt bij Ajax. Vind je het gek dat we Edwin van der Sar niet zien? Want daar is veel kritiek op. Kevin had een hele leuke tweet vanmiddag. Want die zit uiteraard nog wel gewoon zo nu en dan op Twitter. En hij vroeg zich af wie het Guinness Book of Records record heeft in wie de langste. Oh ja. Welke oud professioneel sporter gaat het Guinness Book of Records halen met de langste duinenrit ooit?
Ja,
want Van der Sar doet altijd fietsen in de duinen. Ja. Dus ja, nou ja, suggestief Edwin van der Sar. Mm-hmm. Maar je ziet hem niet, je hoort hem niet.
Maar komt dat omdat hij misschien ook wel beschikt over een beetje zelfkennis?
Ja, maar dan nog. Maar Christian Visser zei erover van als die dapper is, gaat hij bij een kritische journalist zitten.
Vond jij zijn optredens voor de media, vond jij die sterk?
Je kan toch bij Ajax TV zitten? Dan kan je alle scripten knippen. Maar dan kan je wel je verhaal doen.
Ja, maar vond jij die sterk? Dat is mijn vraag.
Misschien niet per se van de Sar. Van bijvoorbeeld dat zelfs dat verlengfilmpje van hem, dat hij op dat neppe paard zat,
maar
weet je wel.
Vond jij zijn mede-optredens sterk? Nee.
Nee, alleen...
Daar zit het er wel in, hè?
Ja, maar als jij bij Ajax TV gaat zitten, je gaat op een stoel zitten en je weet welke vragen er worden gesteld, dan kan je nog steeds antwoorden geven die waar zijn, maar die kan je al 100 keer geoefend hebben. Die kan je 5 keer opnemen. Dat kunnen we allemaal knippen. En dan kan het verhaal nog steeds eerlijk zijn. Waarom het voetbal technisch allemaal even niet zo werkt. Waarom je voor de trainer hebt gekozen. Waarom je achter hem staat. Weet je wel? Het hoeft niet op live televisie van mij. Het verhaal moet kloppen. En ik vind, hij laat Alfred Schreuder, Klaas Jan Huntelaar, sterk.
Vind jij dat hij, bijvoorbeeld, want voor mij zijn er twee geschikte praatprogramma's. Als hij wilt aanschuiven. Dus of Rondo,
ja.
Of Studio Voetbal.
Ja.
Volgens mij. Waar je aan kan schuiven. Waar je serieus journalistiek onder gevraagd wordt. Ja. En dan is Studio Voetbal is nog wel echt soft.
Ja.
Toch?
Ja, bij Ziggo zijn ze,
af en toe harder. Van Bas is ze ook wel een beetje...
Daar, heel eerlijk, naar Rondo, en dat is helemaal niet om stoer te doen, want dat is met andere voetbalpodcasts net zo, kijken ongeveer evenveel mensen als dat naar onze podcast kijken / luisteren. Dat is echt waar.
Ja. Oké, maar kijk, dan ga je dus...
Dan zeg je de Studio Voetbal.
Ja, maar wacht even, want we zijn nu de weg ingeslagen van voetbalprogramma's. Maar wat nou als we zeggen, nee, we gaan dan niet voor een voetbalprogramma, maar we gaan echt met een programma zitten, waarvan mensen vinden en weten, de persoon die mij ondervraagt, is echt iemand die journalistiek sterk is. Mm-hmm. Dus we gaan niet naar de voetbalprogramma's, maar we gaan bij Humberto op 1 keer in de 3 maanden op een zondag. Of we gaan bij Jinek zitten. Mm-hmm. Of we gaan... een of andere docu maken met Wilfried.
Ja.
Weet je wel? Snap je?
Ja, ik denk dat bijvoorbeeld als je bij een Jinek gaat zitten of Humberto, die gaat nooit de vragen beantwoorden of stellen die een echte Ajax ziet, die een echte voetbalsupporter op dit moment wil horen of stellen.
Weet
Snap
niet.
Je wat ik bedoel? Die gaat
nee,
veel
Jinek
meer in
Jinek niet. Jinek niet, maar dan heb je wel journalistiek goede vragen. En geloof mij, zij is gewoon aan het voorbereiden. Dus
ja,
wel,
maar gewoon...
Maar oké, Humberto heeft wel een voetbalachtergrond.
Zij wil, ja, maar hij wil ook de vrouwen van 45 op de zondagavond.
Ja.
Even een beetje vertellen wat Ajax is en wat de rol van de algemeen directeur is.
Maar we hebben nu dus een soort van inventarisatie gemaakt van wat de mogelijkheden zijn. Dan heeft Van der Sar dus best wel een makkelijke job. Want hij hoeft dus alleen maar bij een van die twee praatprogramma's aan tafel te gaan zitten, waar het helemaal niet zo moeilijk is om de vraag te ontwijken of te beantwoorden. Ja. Zou hij eigenlijk moeten doen. Maar en dan? Oké, dan gaat hij dus... Want ik ben heel erg benieuwd. Hè? Jij bent even... Ik ben niet het publiek, jij bent publiek.
Ja.
Dan heeft Van der Sar aangeschoven in een van die programma's. Kan jij dan met een gerust hart slapen? Of vind je... Wat moet er nog meer gebeuren volgens jou? Wat wil jij horen?
Nou, ik denk dat jij op het moment dat een hele achterban roept om een vertrek van een trainer, en je doet dat niet, je maakt een keuze om dat niet te doen. Ik vind die keuze best sterk. Dat vond ik ook na Emmen best sterk. Alleen, op een gegeven moment kan je best wat verantwoording afleggen. Waarom maak je die keuze? Waarom denk je dat dit nog wel goed gaat komen? Waarom denk je dat we op deze manier met de club Ajax de juiste kant opvaren? En dan heb ik het helemaal niet alleen over Schreuder, maar bijvoorbeeld ook over het feit dat er geen technisch directeur is. En dat Van de Hamstra en Huntelaar nog steeds niet wetende of ze het volgende maand nog zijn op deze functie zitten. Waarom bepaalt de RVC sommige dingen zoals ze die bepalen?
Zou het misschien kunnen dat hij zelf niet de antwoorden heeft op deze vragen, waardoor hij nog niet in de media verschijnt?
Ja, maar als hij niet het antwoord heeft op deze vragen, dan moet hij zich gaan afvragen wat hij er nog doet. En dat zeggen ook sommige mensen.
Maar het is toch ook de vraag die een beetje speelt?
Ja.
Dat hij... toch, dat
maar
is toch de vraag?
Gewoon, wij proberen het een beetje
Ja, maar dat is toch de vraag die vaak wordt gesteld?
Zeker.
Sterker nog, als je kijkt naar hoe Ajax nu wordt geleid, dan denk je toch ook wel eens van, volgens mij wordt het niet geleid.
Ja.
Of volgens mij zijn niet de juiste poppetjes op de juiste plek.
Ja.
Dus misschien weet hij die vragen nog niet, of die antwoorden op die vragen niet. Dus dan beter even nog niet antwoorden. Misschien.
Ja, maar dan, als je dat niet weet, als algemeen directeur van een beursgenoteerd bedrijf, dat is best gek, toch?
Ja, maar we moeten nou ook niet doen alsof Edwin van der Sar het bedrijfsleven komt en gepokt en gemazeld is. Nee, die is gewoon een ex-profvoetballer die gewoon nu directeur bij Ajax is, hè?
Maar oké, dat gewoon...
En even een stage heeft gelopen.
Ja,
meeloopstage en toen die functie kreeg.
Ja.
Zo is het wel gegaan.
Ja, zeker.
Toch?
Ja, zeker. Ja. Maar, oké, okay, hoe kijk jij
dan? Dus kan je toch niet verwachten
dan?
Dat hij nu zoveel ervaring heeft?
Hij is al een paar jaar, hè? 4, 5 jaar nu. Ik bedoel, als, je bent toen wel
algemeen directeur. Met Overmars. Toen die crisis met... Wie deed die interviews beter? Van de Sar of van Ten Hag? Terwijl Ten Hag was een persoon waarvan we altijd vonden, ach, die interviews, stenen kon.
Maar nu?
Ten Hag deed die interviews nou, beter.
Ja, tuurlijk.
Ja, nou, dat zijn van die momenten dat je als directeur echt onderscheid en laat zien dat jij gewoon die toko runt.
Of je bent er niet goed genoeg in en je spreekt met het team onder je af van, oké, okay, nou ja, als dit gebeurt, dan komt Overmars. Als dit gebeurt, komt Ten Hag. En je kan dingen bespreken. Je kan zeggen van, oké, okay, nou ja, deze crisis is nu met Overmars. Ik regel alles aan de achterkant. Erik, wil jij alsjeblieft die interviews doen, want ik kan het niet.
Ja.
Dat is ook een manier. Alleen nu wordt dat helemaal niet gedaan. Er wordt niemand naar voren geschoven. Er is 2 keer is Hamstra bij een camera verschenen. Hè, voor zo'n wedstrijd. Nou ja, dat was ook allemaal een beetje ongemakkelijk. En Schreuder, Schreuder wordt echt niet normaal in de steek gelaten. Los van dat ik nu vind dat hij weg moet. Maar die is me een partij genaaid.
Zeker.
Ik zou zo teleurgesteld zijn als ik Alfred Schreuder. Dan voel je, je toch zo alleen.
Zeker. Je moet ook goed zien, hè. Dit was waarschijnlijk gewoon een van zijn droomjobs of zo. Weet je wel? Trainer van
Tuurlijk.
Ajax zijn.
Tuurlijk.
Van
en
Ajax.
Alsnog, hij kan heel veel fout doen. Maar als je...
Ja, maar je wordt
zo
wel echt 10-0 achtergezet. Gewoon.
Al in de voorbereiding, hè, met zo'n Anthony die weggaat. En dan, dat zag je toen, ging hij bij Ziggo zitten. Een beetje in paniek en nu laatst ook weer.
Martinez ook, hè?
Beloftes worden gewoon niet nagekomen. En alsnog vind ik nogmaals dat hij weg moet. Maar goed, laten we doorgaan. We gaan naar Pantelić Roulette. En dat is deze week...
Nou, het zal mij benieuwen, hoor. Nummertje 31. Nico! Tagliafico!
Ja, rug nummer 31. Ik denk dat iedereen aan Tagliafico denkt op dat moment. Jij ook?
Ik heb zo genoten van hem.
Dat is niet normaal, hè?
Echt, ik heb zo genoten. Ook van zijn vrouw op Insta.
Ja. Ja, en van zijn hond. Ja. Dat is ook zeer lief. Ja. Maar ook gewoon als
maar
je kijkt...
Echt serieus, echt... Zijn vechtlust, Nico, hoe hij altijd vocht, jongen. In, hij heeft ons echt wel gewoon veel gebracht, man.
Zijn juichen tegen Feyenoord.
Ja, maar...
Tot meerdere malen twee keer toe.
Die tackles, nooit opgeven. Ja,
nu bij Olympique Lyonnais speelt hij met rug nummer 3. Dat nummer 31 had ook wel echt iets wat hem status gaf of zo. En ik mis hem wel. Ik mis een type Tagliafico nu.
Ja, ik denk dat we heel veel...
Ja, heel veel types
Laat, waar
missen,
moeten we
ja.
beginnen? Ja, we missen Nico zeker, ja. Ja, we missen Nico echt ontzettend.
Het is echt alsof je een zaterdagavond in de club komt en er loopt echt niks rond.
Ja,
het is echt
sorry,
helemaal niks.
Het is echt een dooddoener wat ik zeg, maar we missen echt heel veel. Maar Nico ook.
Nou ja, Nico Tagliafico werd eigenlijk gemaakt door zijn voetbalkwaliteit, maar ook wel een klein beetje door de stadionspeaker. Begon er echt bij te horen, hè? Nico Tagliafico! Precies.
Publiek meteen, ja.
Was super vet. Ja. Altijd als laatste. Ja. Ook al stonden er mensen met een hoger rugnummer. Ja. Normaal doen ze het in volgorde. Hè? Rob van Rossum. En Tamar van Mokum's Memories ging deze week langs bij Rob van Rossum.
Mokum's Memories.
Hi.
Hi, goedemorgen.
Goedemorgen, dankjewel. Nou, fijn dat we langs mochten komen.
Ja, tuurlijk.
Ja, jij bent natuurlijk de stadionstem van Ajax, van de Arena.
In de 21ste minuut komt Ajax op een 2-0 voorsprong. Doelpunt te maken met nummer 31. Nico Tagliafico!
Hoe ben je daar terechtgekomen? Hoe ben je dat geworden?
Nou, dat was eigenlijk via Radio Veronica waar ik voor werkte. En die hadden een mediadeal met Ajax. En een deel van de deal was dat daar ook stemmen van Veronica destijds bij Ajax toegevoegd zouden worden. Dus Rick van Veldhuizen en ik werden daar aan het stadionprogramma toegevoegd. Nou ja, dat was redelijk beperkt, zeg maar. Maar toen wonnen we de KNVB-beker. Dat was die wedstrijd dat we tegen Feyenoord 2 wedstrijden moesten spelen. Eerst thuis en toen uit in de Kuip. En toen wonnen we hem natuurlijk. En toen moest dan een hele rit natuurlijk van de spelers terugkomen. Het was ook alweer een tijd geleden dat we wat gewonnen hadden met Ajax. Dus toen moest hij natuurlijk wat meer laten zien. En toen dacht Ajax, oh, hij kan echt wel wat. Dus zo ben ik uiteindelijk bij Ajax terechtgekomen.
En ben je ook echt altijd een Ajax-ziet geweest?
Ja, altijd. Ja, zeker. Dat is mijn club. Dus voetballend heb ik het niet gehaald. Maar Nu sta ik in de basis, zeg maar.
Oké, okay, en ja, het shirt waar we vandaag voor kwamen.
Ja.
Ik pak hem even bij.
Ja, tuurlijk.
Van de enige echte.
Ja.
Tagliafico gesigneerd en wel.
Zeker, zeker.
Ja, hoe is jouw band of hoe was jouw band met Tagliafico de afgelopen jaren?
Ja, het is toch wel bijzonder geworden. En dat heeft hij uiteindelijk natuurlijk zelf verdiend. En toen heb ik eigenlijk bij een van de Europese wedstrijden zijn naam echt even nog wat dikker aangezet. En dat mocht in eerste instantie niet. Daar kreeg ik meteen vanuit het management van Ajax, destijds degene die daarover ging, zei: nee, Rob, dat moet je niet meer doen.
Waarom was dat?
Ik denk gewoon dat het te maken heeft dat je misschien dan te veel accent bij één speler zou leggen. Dus we moeten het ook niet groter maken dan het was. Alleen het was voor mij natuurlijk even heel grappig. Want een week later zei hij plotseling: nee, je moet het wel doen. Of niet te groot maken, maar het was wel heel grappig. En hij zei: nee, Rob, niet zo groot. En later, ja.
Toch opeens wel.
Ja, toen wilde iedereen dat het zo groot bleef.
En hoe reageerde hij zelf, Nico?
Ja, hij vond het heel leuk. Ik denk ook dat het hem wel... Dat deed hem ook wat, dat weet ik van hem. Ik denk dat het hem natuurlijk een beetje ook geholpen heeft voor hemzelf. Het is ook, laten we eerlijk zijn, het is toch lekker als je naam gescandeerd wordt door 55.000 man. Dat is lekker. Maar goed, hij heeft het natuurlijk zelf gedaan, anders dan lijkt het net alsof ik wat heb gedaan. Als hij natuurlijk, maar als hij niet de speler was geweest die hij is, dan had het ook helemaal geen zin gehad. Hij was natuurlijk ook echt wel een publiekslieveling. En ja, zijn passie, zijn inzet, ja, ik vond dat geweldig. En de rest van het publiek ook.
En het shirt zelf, hoe ben je er uiteindelijk aan gekomen?
Nou ja, die hebben we eigenlijk in de coronatijd geregeld nog. Want er was natuurlijk al een paar keer sprake van dat hij Ajax zou gaan verlaten. Dus dan heb ik het nog in coronatijd, toen het stadion leeg was en ik daar alleen zat, hebben we het geregeld. En de grap is, eigenlijk heeft hij zelf waarschijnlijk, dat denk ik echt, een spelfout gemaakt. Ik mis volgens mij een letter. Er moet hier volgens mij een I tussen.
Blijft een moeilijke achternaam.
Ja,
een hele
dat
is
eigenlijk niet goed. Maar ik denk dat hij in zijn enthousiasme gedacht heeft, oké, Rob, Tagliafico.
Ja, hij heeft hem net zo geschreven als dat jij hem uitsprak natuurlijk.
Ja, ja, ja.
Maar dan zonder I.
Ja, maar dan zonder I. Het was ook een speler die ook in mijn hart zat, weet je. Ja, ik zal nooit vergeten dat hij natuurlijk in de klassieker erin kwam. En dat je meteen zegt, wat is dit, weet je wel.
De debutante gaat er dan uit. En zo te horen zijn ze blij met hem hier in Amsterdam. Nico is zijn roepnaam. En dat wordt al gescandeerd. Prima wedstrijd van zijn kant ook.
Zo fel.
Zo fel, ja eerlijk. Ik bedoel, er was bijna geen wedstrijd dat hij niet een verband had of ergens bloed had. Of ja toch? Maar die felheid, maar ook de techniek en ook de passie die hij erin bracht. En waar hij ook mensen mee in meenam. Ja, ik vond dat zo mooi Ajax. Nou ja, dat denk ik dat we dat allemaal hadden. En daarom paste het ook, plus zijn naam. En hij was natuurlijk ook nog eens een keer als laatste. Dus dat maakt het ook mooi.
Er zijn dus een paar ingrediënten die nodig zijn. Moet een goede speler zijn volgens jou. Het past natuurlijk dat hij de laatste was. En een goede naam.
Ja.
Is er niet iemand in de Ajax-selectie of iemand die eraan zit te komen waarvan jij denkt...
Nou ja, tuurlijk wel.
Misschien doe ik daar wat mee.
Nou ja, goed. Kijk, de enige waar het bij zou kunnen passen is onze kleine dribbelaar. Die heeft nu ook nummertje 35 van Francisco Conceição. Hij zou dat kunnen zijn. Maar het is, ja, mensen kwamen meteen, oké, Nico is weg. Wie is het nu? Ja, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want ik kan wel iemand heel erg zijn naam roepen. En als hij geen goede speler is of niet geliefd is of... Het publiek moet het wel leuk vinden. Ik kan wel wat gaan roepen, maar zo werkt het. Het is altijd natuurlijk een wisselwerking tussen speler, mij en publiek in dit geval.
Houden we in de gaten dan?
Ja, we houden het in de gaten.
Ik durf het eigenlijk bijna niet te vragen, maar ik heb hem echt al lang niet gehoord.
Ja.
En ik mis het echt wel een beetje.
Ja, snap ik.
Ik zou toch wel heel graag jouw uitspraak nog één keer willen horen, als het kan.
Nou, die bewaar ik dan nog voor je. Ik ga je nog even... Nee, maar ik zal het je even uitleggen. Ik ga het bewaren voor je. Nico gaat nog een keer terugkomen. Dat is de hoop en de verwachting. Hij gaat nog een keer... Want hij heeft natuurlijk eigenlijk geen officieel afscheid nog gekregen. En dan ga ik het voor je doen. En de reden dat ik het nu niet doe... is antwoord het echt een soort kermisachtig iets. Dan vind ik het een beetje goedkoop worden. En dat vind ik niet recht doen ook, zeg maar, aan ook de speler. Dus ik ga het met liefde voor je doen... als Nico terugkomt om officieel afscheid te nemen. Ik hoop dat hij bij de klassieker terugkomt. Hoe mooi zou het zijn. Hij is bij de klassieker bij ons begonnen. Als hij tijdens de klassieker afscheid neemt. Ik denk dat volgens mij is dat de ideale omstandigheid om ook hem te eren.
Ik wacht met smart.
Dat is heel goed. Doen we het zo.
Ja, Tamar, bij Rob van Rossum langs. De enige echte. Ik vind het wel vet hoor.
Heel dik.
Het is gewoon... Ja, ze krijgt wel de krent uit de pap. Ze mag elke keer elke keer op pad. En ik weet nu ook wat er de komende dagen te wachten staat. Maar hij wilde niet het kunstje doen, Nico Tagliafico. Hij zei, misschien komt hij nog een keer afscheid nemen, dan doe ik het. Maar ik wil niet dat het een trucje wordt. Het wordt hem ook vaak op straten zo gevraagd. En dan denkt hij van, wow, ik hou het gewoon voor in het stadion.
Dat is echt een pure artiest.
Ja, maar als jij dat elke keer moet doen, word je natuurlijk ook helemaal krankjorum.
Ja, nee, ja.
Maar wel mooi, hij vertelt ook in het stukje van, hij werkte ooit bij de radio, bij Veronica. En toen moesten ze af en toe afwisselend ook Ajax doen. En nu is hij echt de vaste stem van Ajax geworden. En dat is, hè, we hebben het er vaak over gehad dat de arena qua looks is verbeterd. Het is rood en het is dicht gebouwd, et cetera. Maar
andere
de
gravity
arena,
ook, hè? Zag ik.
Wat zei?
Andere gravity ook, hè?
Ja, ja, dat klopt. Het komt omdat hij vorig jaar in de fik was gevlogen.
Ja,
en
toen
moest er weer een nieuwe komen. Wel mooi geworden overigens. Maar de arena krijgt steeds meer een eigen smoel. En dat heeft ook te maken dat het nu een eigen stem heeft. Met Rob van Rossum.
Ja.
Dus altijd mooi als hij alles omroept. Nou ja, goed. Aankomende donderdag gaat hij dat weer doen. Tegen FC Volendam. Ik ben er niet bij, want ik ga naar het Radio Ring Gala. Mensen stem nog even. Hè. Link in de bio. Ik wil hem echt winnen. Maar ben jij er wel? Ajax Volendam.
Ik dacht bij het gala.
Nee, ja, jij bent niet genomineerd.
Nee, ik zou niet.
Jawel. Kom op, het is toch leuk om prijzen te winnen? Ik wil gewoon.
Ja, ik vind het leuk voor
ik
jou.
Ik ben echt al jarenlang bezig met podcasts en zo. Ik vind de radioring vind ik een mooie prijs.
Ik ging niet om te winnen. En ik merk dat je het heel graag wil. Dus ja, waarom niet? Maar ik ben bij Ajax van. Ja, Ajax Volendam, natuurlijk. Ik ga gewoon alle wedstrijden. Ja, tenzij ik echt niet kan of zo. En dan geef ik
mijn kaartje
niet
gala anders. Hebt.
Bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Maar tegen Volendam. Wordt dit het begin van een succesvolle reeks? Gaan we er weer voor?
Ik denk serieus dat het gewoon een stroeve winst wordt ook nog. Of nou, het wordt een winst, maar een niet zo mooie winst.
Volendam doet het natuurlijk niet heel erg goed in de competitie. Nee. Maar ik ben het met je eens. Ze verloren afgelopen weekend 2-0 van Excelsior. Staan 17e, 3 punten voorsprong om te hekkensluiten. Maar ja, tegenwoordig is niks meer safe.
We gaan wel winnen, maar niet mooi.
Volendam, Cambuur, Excelsior krijgen we nu. Worden dat gewoon 9 punten of... Zelfs nu niet.
Ja, dat worden wel 9 punten. Of nou, Excelsior,
nee,
dat kan nog wel eens een moeilijke pot worden, Excelsior uit.
In december oefenden we nog tegen Volendam, weliswaar niet helemaal met de basis zelf, want er werd er 5-4 gewonnen. Rens is weer terug van de schorsing, zou je hem in de basis zetten? Hoe zou je gaan spelen achterop? Sanchez heeft niet zijn laatste... Nou ja, niet misschien de laatste, maar basisplek.
Ik weet niet of Sanchez... ik weet niet of Alvarez... akkoord zou gaan met... als ik hem voor zou stellen om de rest van het seizoen achterin te spelen.
Ja.
Als hij dat wil... of tenminste als hij daarmee akkoord gaat... want je moet het wel met je speler bespreken... Ja. Dan zou ik Alvarez naast...
Maar hoe zou
naast...
de 6 invullen dan? Want ik snap, hè, ik heb hetzelfde, maar ik zei gisteren van, nou ja, misschien moet je dan wel met Timber op 6 gaan spelen. Maar
nee.
Bart zei Timber op rechtsback en dan in het centrum met Alvarez, Bessie, links Wijndal. Vond ik niet gek?
Ja, bij mij, Bessie jongens, ja, jullie blijven...
Jij wil Bessie niet. Centraal, denk ik.
Ja, centraal is dan het beste van alle opties.
Ja.
Ja, ik vind niet eens zo slecht van Bart bedacht eraan zit. Ik vind niet eens zo slecht.
Nee, ja, dat had ik ook.
Nee, vind ik niet eens zo slecht eigenlijk van hem. Alleen, dan ga je wel uit van een Wijndal die gewoon lekker in zijn vel zit en voetbalt. Maar dat is nog niet het geval, jongens.
Nee, hij zit er niet lekker in. Heeft ook wat privéproblemen.
Is dat zo?
Een beetje tijd, ja.
Wat dan?
Heeft een beetje tijd nodig. Ja, dat is nog nergens naar buiten. Dus
oké.
Niet mijn plek om dat te zeggen.
Nee, oké. Maar in ieder geval, ja, als Wijndal de Wijndal is zoals we die kennen. Ja, dan voel ik wel wat voor deze opstelling.
Ja. Kudus of Brobby in de spits?
Nee, Brobby.
Ja, dat heb ik ook. Kudus wel gewoon erin?
Ja, voor mij...
Van Klaas?
Ja, echt wel, man. Ja.
En dan Berghuis, Taylor,
ja.
Middenveld.
Ja, maar het is toch ook helemaal geen moeilijke keuze, nee, Klaas of Kudus? Nee, gewoon Klaas of Kudus. Ja, dat vind ik geen moeilijke keuze.
Eens.
Ik, maar...
Dat ben ik met je eens. Nou ja, dit wordt denk ik een relatief makkelijke overwinning, toch? Maar ja, weet je, we hebben nu 6 keer gelijk of 5 keer... Niet gewonnen. En
ga je naar Twente Ajax?
Ja, in de beker.
Ja.
Ja. Zeker.
Leuk man.
Daar ga ik heen. Eigenlijk ben ik overal bij. Alleen donderdag.
Ik zou ook
naar
die wedstrijd gaan. Ik baal ook. Kan niet.
Dat is echt een mooie pot. Ik vind het altijd...
Ja, ik zou ook naar de Grotswedstrijd. Ik vind het leuk zijn hoor.
Ik kom natuurlijk uit het oosten van het land. En eigenlijk best vaak bij FC Twente geweest. Daar hebben ze het wel allemaal goed voor elkaar.
Ja.
Als club. Bij de Graafschap en Eagles overigens ook. Was laatst bij Heracles, dat vind ik dan de minste.
Ja, ik vind Grosvesten vind ik leuk zijn. Ik ben er was dit, vaak geweest.
Begin dit seizoen nog tegen Fiorentina. Prachtige wedstrijd. En ze gaan het weer lastig krijgen. Ik heb vaker gezegd in de podcast, er gaat geen goaltune zo door merg en been als die van FC Twente. En dan ben ik nooit Feyenoord uit geweest. Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de absolute... Mm-hmm. Maar bij FC Twente heb ik zo vaak gehad dat er dan tegen ons werd gescoord. En dan komt die goaltune. En dan dat stadion, dat explodeert ook op een Engelse stijl. Weet je wel? Dat weet echt wat juich is. Nou goed, we gaan het zien. Thanks dat jij er was.
Ja, ik vond het wel leuk eventjes dit seizoen, om langs te komen.
Nog vaker te zien. Mensen, bedankt voor het luisteren. Volgende keer zijn we er gewoon weer. Volg ons op social media, app Pantelitsch Podcast. Het kan tegenwoordig ook op TikTok, want daar zijn we ook. En kregen we een hoop haat. We hadden de opstellingen van Ajax en Feyenoord tegen elkaar weggezet. We hadden gewoon 11 keer naar Ajax gewezen. Nou, dat wisten die Feyenoorders wel te vinden. Ja. Echt allemaal reacties, maar dat vond ik dan wel weer mooi. Ja. Nou, goed, tot de volgende. Ciao!
Let's go, Ajax.